Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij door eerst samen te zingen van Psalm 130. We zingen het vierde vers. Hoopt op de Heer, gij vromen. En wat er volgt in vers 4 van Psalm 130. Gemeente, aan het begin van de dienst van vanmorgen stellen wij ons eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij vervolg van de boekpsalm 38, nu vers 19. In aansluiting daarop lezen we 1 Petrus 1, de versen 1 tot en met 12.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezing is uit de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus, de versen 1 tot en met 12. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In welken gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, den welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijk en heerlijke vreugde, verkrijgende het eind uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien.
Gemeente, wij vervolgen deze dienst door samen te zingen van Psalm 27, de versen 3, 5 en 7. Och mocht ik in die heilige gebouwen. En ook vers 5 en vers 7. Psalm 27, versen 3, 5 en 7. Gemeente, de tekst horen voor de preek vanmorgen, deze zondag na Pasen, die vinden wij het ons voorgelezen bij Bijbelgedeelte 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 12. We staan stil bij vers 3. 1 Petrus 1, vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij Petrus Paaslied. Drie aandachtspunten. Gaat eerst over de barmhartige God. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid. Daarna als tweede gaat het over de wedergeboren zondaar. Ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Als derde de levende Jezus door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Petrus paaslied gaat eerst over de barmhartige God. Daarna over de wedergeboren zondaar. En als laatste over de levende Jezus. Onze eerste gedachte, de barmhartige God. Gemeente, jongens en meisjes. Tekst vanmorgen komt uit Petrus, uit de eerste brief van Petrus. Jongens en meisjes, die naam van Petrus herkennen jullie ook nog wel. Petrus had zijn meester verloochend, maar de Heer Jezus die had hem vastgehouden. Hij had hem weer opgezocht. Wat een groot wonder was het voor Petrus dat hij toch discipel van de Heer Jezus mocht blijven. De Heer Jezus had zijn zonde vergeven en Petrus uitgekozen om een leider van de vroege kerk te zullen worden. De Heer Jezus had het gezegd tegen hem: Petrus, wijd mijn lammeren, hoed ook mijn schapen. Nu is het inmiddels vele jaren later. Petrus is nu een oude man geworden. Hij heeft aan veel mensen over de Heer Jezus verteld. Soms schrijft hij ook brieven aan mensen in de gemeente. En zo ook de brief, Bijbelboek waar we vanmorgen uit gelezen hebben. Petrus schrijft deze brief ergens aan het begin van de 60e jaren. Als een apostel van Jezus Christus. Aan christenen uit Joden en uit heidenen. In gebieden in het toenmalige Klein-Azië, het huidige Turkije. Deze mensen noemt hij vreemdelingen, verstrooiden. Door de vervolgingen in Jeruzalem na de dood van Stefanus sloegen immers veel Joden op de vlucht. Die verspreiden zich als vluchteling onder meer in gebieden van het toenmalig Klein-Azië. Met alle verschillen die er bij deze mensen zijn, schrijft Petrus ze aan in wat ze onderling gemeenschappelijk hebben. Dat is een vreemdelingsleven hier beneden. Jongens en meisjes, zij voelen zich niet echt thuis waar zij nu zijn. Want hun thuisland is de hemel geworden. Je leest in vers 2 nog wat meer van deze mensen. Zijn de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. In de heiligmaking van de geest. Tot gehoorzaamheid en besprenging van het bloed van Jezus Christus. En de zegenwens is rijk. Genade en vrede. Zij u vermenigvuldig. Petrus verbindt Gods genade hier heel duidelijk aan de goddelijke drie-eenheid. Hij noemt het God de Vader in zijn verkiezende genade, God de Zoon in zijn kopende liefde, God de Heilige Geest in zijn toepassende liefde. Waarop tot en met vers 12... in eigenlijk één lange doorlopende zin de geloofsjubel, de lof op God, het paaslied van Petrus wordt uitgezongen. En dan begint de vers 3 met deze woorden. Geloofd zij door God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Geloofd. Gezegend. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Gemeente, wij zijn misschien best wel een beetje gewend geraakt aan deze woorden. Nieuw Testament ook, als de apostelen op zo'n manier hun brieven beginnen. Maar denk erover na. Hier gebeurt iets heel bijzonders. Want Petrus als Jood was vanuit het Oude Testament gewend om over God te praten als de Vader, als de God van Abraham, van Isaac en van Jacob, de Yahweh zou te zeggen. Petrus praat nu, Nieuw Testament, over God als de Vader van onze Heer Jezus Christus. De manier waarop Petrus dat doet, zal bij de christenen uit de Joden herkenning hebben opgeroepen. Petrus sluit met deze woorden aan bij een lofprijzing die bij de Joden bekend is. Diezelfde lofprijzing kom je ook tegen in het zogenaamde Joodse 18 gebed. Dat eindigt met de woorden, geloof zijt gij, o Heere. Het 18 gebed is de naam van het dagelijkse hoofdgebed dat 3 keer per dag staande werd gebeden. De Joden van toen hebben het begrepen. Petrus aanbidt God, de Vader. Petrus doet dat omdat de Vader zich in de Zoon ten volle heeft geopenbaard, heeft bekendgemaakt. De Heer Jezus zelf zei het immers, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. In en door het werk van de Heer Jezus wordt God in zijn verkiezende genade aangebeden. Want niets is in staat om de hoogste aanbidding op te wekken dan het wonder van Gods verkiezende genade. Zeggen we Petrus al na, gemeente. Gaan we nu zelf maar na aan de hand wat Petrus er verder van zegt. Hij bejubelt God als de God en Vader van onze Heer Jezus Christus en vanwege zijn grote barmhartigheid. Onze Heere. In de grondtaal staat er dan de naam van de Kyrios, de eigenaar en beschikker van alles en vooral van zijn kinderen. Zijn macht als Kyrios gaat uit over de hele wereld. Alle machten zijn aan hem onderworpen. Mijn Heere is mijn eigenaar en mijn beschikker. Ik ben dan zijn eigendom geworden, omdat hij ook voor mij betaald heeft met zijn kostbaar bloed aan het kruis op Golgotha. Voor Petrus was het al lang geleden dat de Heer Jezus aan het kruis moest sterven. Maar gemeente, vergeten zal hij het nooit meer. Nog zo vaak denkt hij daaraan terug en met diepe verwondering. Onze Jezus, jongens en meisjes, dat is voor jullie niet zo moeilijk. De naam Jezus, dat betekent de zaligmaker. Onze Christus, het derde is dat. Die naam betekent de gezalfde, zijn zalving als profeet, als priester en als koning. Hij leert mij als profeet door woord en geest de weg van de zaligheid. Zijn offer wordt dan zo belangrijk voor je, ook zijn voorbeden als priester. om hem daarna als koning over mijn leven uit te roepen. U bent, o Heere, u bent, o Christus, u bent mijn koning en mijn God. Want dan proef je ook iets van het wonder van de barmhartige God. Het woord barmhartig is een ouder Nederlands woord. Zet in de gedachte strepen tussen. Een barmend hart is eigenlijk een brandend hart vol van liefde. Petrus, laat ons dan zien wat er leeft in Gods hart aan ontfermen en mededogen bij de ons van onze tekst. De apostel, die vertelt van de gunst en de genade van God voor mensen die dat niet hebben verdiend. Petrus zegt het, wij mensen, wij hebben de dood verdiend en juist daarom is Gods barmhartigheid zo'n eeuwig groot wonder. Gemeente, de barmhartigheid van God is als een oceaan zo breed en zo diep. Hebben wij dat al door het geloof ook zo mogen ervaren? Want dan zul je inderdaad niet anders meer kunnen dan met Petrus meezingen in zijn paaslied. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid. Zo'n loflied, hè, is het antwoord van het hart. Het antwoord van het hart, waarin de Heer met zijn gunst en zijn genade wilde komen en wonen en werken. Het maakt dat je tot God teruggaat in de lof en ook in de aanbidding. Want Gods kinderen hebben in hun leven alles uitsluitend en alleen te danken aan de barmhartige God. Dan breng je de Heere de lof door die Hij zo waard is. En tegelijkertijd, je blijft er telkens om vragen. Want die twee zaken liggen helemaal opgesloten in dat geloofd zij. Je brengt de Heere deze lof inderdaad. En je vraagt de Heere ook om deze lof. Heere, leer mij u bij de voordeur loven en prijzen. Je bidt de Heere, mag ik u nog meer kennen en nog meer lief hebben, want dan zal ik u ook zoveel meer loven en prijzen, omdat het wonder dan alleen maar groter wordt. Hij heeft ook mij, na zijn grote barmhartigheid, wedergeboren tot een levende hoop. Tweede, de wedergeboren zondaar. Wedergeboren tot een levende hoop. Jongelui, Petrus vertelt hier waarin Gods grote barmhartigheid blijkt. In de wedergeboorte. Jongens en meisjes, is een bekend woord uit de Bijbel. Maar wat zou het nou toch betekenen? Ja, dat je nog een keer geboren moet worden uiteraard. Dat bedoelt de Bijbel echter niet, dat je nog een keer uit je moeders buik geboren moet worden, maar dat het anders nieuw moet worden in je hart en leven. Van dood naar leven, je moet de Heere lief gaan krijgen. Laat ik over het woord wedergeboorte eerst wat dingen zeggen vanuit de grondtaal. Want in de grondtaal staat er dan een woord waaraan je kunt zien dat het om een achterliggende gebeurtenis gaat. Even verder in het hoofdstuk, vers 23, komt het woord wedergeboorte weer terug. Maar dan de grondtaal staat er een woord waar je kunt zien dat het gaat om iets wat begonnen is en daarna ook doorgaat. Let erop, Petrus gebruikt het woord wedergeboorte dus in twee betekenissen. In ons tekstvers wedergeboorte als begin van de bekering, de levendmaking van het geestelijk dode zondaar. Vers 23, wedergeboorte als een proces, als de dagelijkse bekering, het hele leven met de Heere. Zo spreekt ook onze Nederlandse geloofsbelijdenis erover, in artikel 24 over de wedergeboorte, als vrucht van het geloof. Het geloof wederbaar staat er dan. Het maakt tot een nieuwe mens. Het doet leven in een nieuw leven, vrij van slavernij, van zonde. Wedergeboorte kun je met Calvijn ook noemen de wederoprichting van het gevallen beeld van God in de mens. Bij het accent in onze tekst valt op het begin daarvan de overgang van de geestelijke dood naar het geestelijke leven. Denk aan een gemeente wat er gebeurde met een dode Heer Jezus in het graf. Jongens en meisjes, hij was dood en hij werd weer levend. Zoals u ook met de wedergeboorte, de nieuwe geestelijke geboorte. Want zoals wij geboren zijn, zijn wij in geestelijk opzicht dood. En is er in ons leven een wonder van genade nodig om weer geestelijk levend gemaakt te worden? Onze belijdenis, Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, paragraaf 11 en 12, legt in prachtige woorden uit wat het nou precies is. Hoe de Heere het doet in het leven van mensen. Jongelui. Dan bereikt hij met zijn woord je hart. Lees ook vervolgens vers 23 van ons teksthoofdstuk. Wanneer je gebogen zit over je Bijbel en de woorden leest die God tot je spreekt. Wanneer je een preek beluistert, die woorden die doen dan kracht in je leven. Die krijgen dan echte betekenis voor je. Die woorden, die worden levend voor je. Denk er maar over na. Wanneer je zijn stem met je hart gaat horen, dan maakt hij het licht in je verstand. Je gaat de dingen van de geest van God verstaan en begrijpen met je hart. Je hart was gesloten. Hij maakt het open. Je hart was hard. Hij maakt het zacht. Hij verbreekt het. Hij maakt je dode wil levend. Hij maakt je boze wil goed. Je onwillige wil maakt hij gewillig. Je tegensprekende wil maakt hij gehoorzaam. Nu maakt hij het zo dat je als een goede boom vruchten van goede werken kunt voortbrengen. Gemeente, de wedergeboorte is de totale vernieuwing. De nieuwe schepping. De opwekking van de doden. En de levendmaking. Waarvan zo heerlijk in de Bijbel gesproken wordt en die God zonder ons in ons werkt. Het is genade alleen wanneer mensen daarin delen. Want het is iets wat boven de natuur van ons mensen uitgaat. Het is een zo krachtige en tegelijkertijd zo zeer zoete, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking. Want dan is de liefde van God in je hart gelegd. En die liefde van God, die gaat in je leven aan het werk. Daarom is die wedergeboorte, volgens de Bijbel, in kracht niet minder of kleiner dan de schepping of de opwekking van de doden. Zodat allen in wie God zo werkt, wedergeboren zullen worden. En wat kan ook dat verschillend zijn onder mensen? Sommigen, in wie de Heer is gaan werken, werden plotseling en onverwacht wedergeboren. Ze dachten er niet aan. Ze zochten het ook niet. Denk aan Zacchaeus. Die komt in de kerk. Misschien een stukje gewoonte. Maar dan is het Godstijd. Doden horen de stem van de Zoon van God. En het woord doet onweerstaanbaar kracht in je hart. Anderen zochten het. Misschien wel inderdaad jaren. En toen de Heer het zegen in het hart en hun gebeden verhoorde, leerden ze dat zijn zoeken vooraf ging aan hun zoeken. En zijn vinden vooraf ging aan hun vinden. Sommigen worden op een, mag ik zo zeggen, heftige manier wederom geboren. God komt ze voor ogen als een verterend vuur. En ze verwachten niet anders dan eeuwig onder de gloed van Gods toren te blijven. Hoe bang was een stokbewaarder in Filippi. Anderen worden juist op een lieflijke manier wederom geboren. Die worden overweldigd door de liefde. En kunnen het wonder niet op dat de Heere aan zo iemand in genade wilde denken. Dan zien ze zoveel heerlijkheid in Christus. En willen ook niet anders meer dan alles verlaten om de Heere alleen te volgen. Weer anderen worden op een meer stille, bedaarde manier wederom geboren, zonder de uitersten van verdriet of blijdschap. Het onderwijs uit de Bijbel wordt in de stilte gezegend. En er wordt geloof gehecht aan alles wat de Bijbel zegt. Van God. En van henzelf. En van Christus. Met alles wat ik dacht te weten, word ik dan schuldenaar voor God. En er wordt plaatsgemaakt voor Christus als de volkomen zaligmaker voor een volkomen zondaar. Want dat is de meest gewone weg in het leven van Gods kinderen. Dan word je via de Sinaï geleid op de weg naar Sion. Zeg, kom er niet dan zo mooi. Bedenk daarbij dat ook niet ieder van Gods kinderen het tijdstip van de wedergeboorte kan aanwijzen. Timotheus, die vreesde vanaf zijn kindse jaren de Heere. Manasse werd geroepen in een leven in de zonde. Paulus wist het, waar hij van de Heere verliezen moest. Sommigen komen in korte tijd tot Christus, krijgen ook een ruim inzicht in het werk van Christus tot vergeving van zonden. Anderen blijven soms zo lang met schroom en aanvechting bezet. Juist in de vragen over de toe-eigening van het heil. De verschillen zijn opnieuw best groot. Maar er is in ieder geval onder meer overeenstemming in dit opzicht. Iedereen die wedergeboren wordt, die wordt wedergeboren tot een levende hoop, zegt Petrus hier namelijk. dan staat er in de grond al zoveel als dat de gelovigen door de wedergeboorte een levend hopen geworden zijn. Een levend hopen. Proef je de nauwe verbinding tussen wedergeboorte en deze hoop? In de grondtaal is het een hoop in de zin van een zekere verwachting op de God van het woord en van zijn belofte. Hopen. Dat is ook vertrouwen op God en alles verwachten van God. Dan vervult de hoop op en de verwachting van het heil van de Heer Jezus je helemaal. Al vanaf het begin van het geestelijke leven, wanneer jongeren en ouderen zondaar worden voor God. Gemeente, leef deze hoop en deze verwachting. Leef die ook zo in ons hart. Dan is er hoop op God. Ook al klaagt alles mij aan. Ook al blijf je misschien dan wel met zoveel verdriet, dat je de Heer zo lang hebt laten wachten en kloppen op de deur van je hart. Dat je Christus en zijn evangelie veracht en eigenlijk altijd je eigen weg ging. Dan maakt er hoop in je hart, door de beloften van het evangelie opgewekt, dat je bij de Heer niet vandaan kunt blijven. Jongelui, die hoop, hè, leert je zoeken. Die hoop leert je bidden. Die hoop leert je smeken en vragen. Doet je aanhouden bij de Heere om bewijzen van zijn almacht en ontferming. Je leert God als rechter om zijn genade te bidden. Door deze hoop staat een verloren zoon of dochter op om terug te gaan naar God in de wetenschap dat er bij de Heere genade is. Je leert je vinger leggen bij de beloften van het evangelie. En die hoop blijft, die wordt sterk. En die houdt aan, juist in beproevingen en in strijd. Zie ik hem niet? Ik blijf op hem hopen. Antwoordt hij mij niet? Ik blijf op hem hopen. Voel ik mij van alles en van iedereen verlaten? Ik blijf op hem hopen, want deze hoop, die is levend, die is werkzaam in het leven van een gelovige, omdat het de levende hoop is die God werkt in het hart in de wedergeboorte door de opstanding van Jezus Christus. Uit de doden, de levende Jezus, zijn derde gedachte. Nou, we gaan eerst samen zingen. Psalm 75, het eerste vers. U alleen, u loven wij. En wat er volgt in Psalm 75, vers 1. gemeente Petrus paaslied, de barmhartige God, de wedergeboren zondaar, de levende Jezus der gedachten. Laatst van onze tekst, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En we zien ineens hoe de apostel bij de bron van zijn paaslied uitkomt. Het is ook de verbindende schakel binnen de tekst, de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Opnieuw komen enkele vragen boven. Om wat te noemen, gemeente jongelui, waarom? Waarom noemt de apostel hier de opstanding van de Heer Jezus? Bijvoorbeeld niet zijn lijden, zijn sterven, zijn begrafenis. Zou toch ook gekund hebben? Ik weet, het zou misschien best gekund hebben. Maar dat staat er toch zo en niet anders, en dat is reden voor. In de eerste plaats, door de opstanding uit de doden liet de Heer Jezus zien dat hij sterker is dan de dood en het graf. Terwijl God zelf ook liet zien dat hij met het werk van zijn Zoon, de Heer Jezus, helemaal tevreden is. Op Goede Vrijdag gaf God zijn Zoon over tot in de dood. Toen betaalde hij voor de zonden aan God. Met Pasen wordt een zichtbaar bewijs geleverd. God is daar helemaal tevreden mee. Nu kan de Heere, nu kan God barmhartig zijn aan mensen die dat niet hebben verdiend. Maar dat is dan ook het tweede. Gemeente, wie is er in deze brief nu ook alweer aan het woord? Dat is toch Petrus? De apostel van Jezus Christus. Als er nu iemand is in de Bijbel die weet wat Gods barmhartigheid echt betekent, dan is dat Petrus wel. En als er iemand is die weet waarom de hoop van een kind van God staat of valt met de opstanding van de Heer Jezus uit de doden, dan is dat Petrus wel inderdaad. Hij is nabij de wanhoop geweest in de nacht van het verraad en de dagen daarna. Met de discipelen was de moed ook hem helemaal in de schoenen gezonken. Maar toen hebben ze geleerd dat juist de opstanding van de Heer Jezus grond geeft onder de hoop. De Heer Jezus, die heeft ze laten zien dat zijn woorden en zijn werken geen fabel zijn, maar dat het ons vertrouwen meer dan waard is. Hij heeft laten zien dat er grond is om op God te hopen, omdat hij zijn woorden waar maakt. Nu is de dood overwonnen. Nu is Satans kop vermorzeld. Nu is het onverliesbaar leven aangebracht. Zonder de opstanding van de Heer Jezus zou de prediking leeg en zonder inhoud zijn. Zou het geloof leeg en zonder inhoud zijn. Zou er ook geen echte toekomst zijn voor degenen die in Christus ontslapen zijn. En zou de hoop geen grond hebben. Dan zou het inderdaad, gemeente, allemaal hopeloos zijn, tot in de diepste zin van het woord. Maar nu. Maar nu. Omdat de Heer Jezus is opgestaan, nu is er hoop. Gemeente, leeft deze hoop dan ook in ons hart? Misschien zeggen wij onszelf, ik
hoop het. Ik hoop het. Maar gemeente, op wat of op wie hoopt u dan? Wat is dan eigenlijk de grond, de basis van die hoop? We hebben gehoord wat Petrus ervan zei. Over de levende hoop die God wekt in de wedergeboorte. En de basis daaronder in de opstanding van de Heer Jezus. Daar is ook een keerzijde bij. De algemene hoop die mensen kunnen hebben. Met de algemene hoop bedoel ik een bepaalde algemene verwachting. Zoals je bijvoorbeeld hoopt te slagen voor je examen. Je kunt iets hopen, iets verwachten, algemeen van de wereld bijvoorbeeld. In de hoop op rijkdom misschien. Of een goede naam. We hebben misschien een zekere hoop, bepaalde verwachting van onze uiterlijke godsdienstigheid. Een hoop op onze werkzaamheden misschien. Een hoop op wat voor bevindingen misschien ook wel. Maar gemeente, het gaat in onze tekst uiteindelijk om de levende hoop. Vanwege een levende Jezus, die in het woord zo dichtbij komt en zichzelf ook aan ons zo aanbiedt. Beseft u dat? Want dan komt het zo dichtbij. En gun uzelf dan geen rust, voordat u daarin deelt. O, zoek het toch veel bij hem. En verwacht dan ook veel van hem. Want met deze levende Jezus is nog nooit iemand beschaamd uitgekomen. Want misschien is het onze worsteling, onze nood en moeite wel. We horen woorden uit de Bijbel al zoveel jaren. We gebruiken middelen van genade al zoveel jaren, Bijbel lezen, kerkgang, bidden. Maar er verandert voor ons gevoel eigenlijk niets. Zult u zich dan behoeden voor de wanhoop? Daar waar leven is, daar is hoop. En ga eens in alle eerlijkheid bij uzelf na. Zoeken we dan niet op de verkeerde plaats, want de Heer Jezus is de opgestane levensvorst die in de Bijbel zo dichtbij komt. Hij is de opgestane levensvorst, hij heeft alles volbracht. Voor hem is geen hart te hard. Voor hem is geen mens te oud. Voor hem heeft niemand te lang of te veel gezondigd. Denk aan Paulus. Denk aan Manasse. Denk aan Maria Magdalena. En heb dan hoop. Heb geloof op God. Maar dan tenslotte ook de ons van onze tekst. De jongeren, de ouderen. Die wedergeboren werden tot een levende hoop. Hoe staat het met deze levende hoop in uw leven? De kinderen van God hier in Klein-Azië werden verdrukt en vervolgd. Je zult vanzelf merken, als je de brief eens voor jezelf ook zo doorleest. Een gemeente, wat is dat soms nog zwaar? Verdrukking. Vervolging, beproeving. Je denkt misschien aan christenen in Noord-Korea en zo. Maar gemeente, zoek het vooral dichterbij. Gods kerk is hier beneden op aarde een strijdende kerk. Zij zullen ingaan, maar dan wel door veel verdrukkingen. Stormen kunnen loeien. Orkaanwinden kunnen bulderen. De beproeving van het geloof is soms zwaar en veel. De golven van het leven gaan soms ontzettend over ons heen, zodat we bijna zouden kunnen vergeten dat dat Gods weg is om deze Bijbelse hoop te oefenen, om die sterk te maken, juist door de stormen, door de verdrukkingen, door de levensgolven heen. Daarom hoopt op de Heer gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Denk erover na. Deze hoop hield Paulus staande in gevaren en gevangenschap. Deze hoop hield christenen staande op de brandstapels. En deze hoop draagt Gods kinderen erdoor, ook als vandaag gestreden en geleden wordt voor de naam van Koning Jezus. Want deze hoop, kun je nalezen, vers 4 en 5, strekt zich door alles heen uit naar een eeuwige toekomst met God. Petrus gebruikt het beeld van de erfenis die wacht, de erfgenaam. Het kind zijn, gemeente. Het kind zijn doet je erven. En de erfenis, die is gegarandeerd in de dood van de testamentmaker, Jezus Christus onze Heere. En zijn testament, al zijn beloften, die in hem ja en amen zijn. En die zekere hoop, ja, die verwachting om straks na het leven altijd met de Heer te mogen zijn, geef je zo'n rijk perspectief juist ook in deze tijd. Want gemeente, jongelui, dan is deze Bijbelse hoop eigenlijk het antwoord op het moderne levensgevoel van vandaag. Het is het medicijn tegen wat we maar noemen algemene depressiviteit van de mens zonder God en zonder hoop. Je proeft het. Je hoort het soms ook. Dominee, wat heeft het allemaal voor zin? Wat biedt het geloof van een kind van God in deze tijd? Hebben nou anderen die leven zonder God en zonder de Bijbel, gemeente? Hebben die het veel makkelijker? Jongelui, loop ook jij daartegen aan. Weet dan wat de Bijbel ervan zegt. Dit namelijk. Indien we alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Die zekere toekomst met God straks geeft zin aan het leven nu, met al zijn lijden en al zijn beproevingen. We gaan de preek afronden, gemeente. Petrus paaslied. De barmhartige God, de wedergeboren zondaar en tenslotte de levende Jezus. Gemeente, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Ook vanmorgen. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal u zo met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt. Het is een rijke zegen, wanneer je zo wordt meegenomen met Petrus paaslied, en er bij tijden wat leven mag van die hoop, en van die verwachting, van dat uitzien, indien wij dan alzo altijd met de Heere zullen wezen, zo dan, vertroost elkander met deze woorden, want die hoop moet al ons leed verzachten. Komt reisgenoten, het hoofd omhoog, voor hen die heil des Heeren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog, o zaligheid niet af te meten, o vreugd die alle smart verbandt, daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in vaderland. Amen. Psalm 31, vers 17 en vers 19. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede. Draag het met u de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.